1 Korinthe 11 vanaf vers 20. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Heb gij dan geen huizen om het te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet, want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf in een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u velen zwakken en kranken en velen slapen. Want indien wij onszelf een oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heren getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik u verordenen als ik zal gekomen zijn. Tot zover. En dit is dan het enige schriftgedeelte wat we hebben in de Nieuwtestamentische brieven, waarin een uiteenzetting wordt gegeven over wat wij gewoonlijk noemen het heilig avondmaal. Dat is ook wat boven vers 17 staat. En het eerste wat ik er dan noodzakelijk op moet zeggen, is dat het weliswaar de algemeen bekende term is, maar dat die volstrekt onbijbels is. Dat is heel vervelend, want hoe verander je onze eigen christelijke terminologie? Dat valt natuurlijk niet mee. Ik weet niet of het zinnig is om het te proberen. Maar wat maar om gaat, is dat de Bijbel juist zegt dat het geen avondmaal is. Niet omdat het op een ander tijdstip van de dag thuis hoort of iets dergelijks, hoewel daar ook al uiteraard problemen over bestaan. Maar er staat nou eenmaal in vers 20, als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten, want wat het avondmaal betreft, en daarmee wordt uiteraard gewoon de maaltijd bedoeld, daarvan staat dat men die maaltijd tevoren thuis zou moeten nemen, ter verzadiging van het vlees, of hoe heet zoiets, om maar eens een Bijbelse uitdrukking te gebruiken in een overigens onbijbels verband. Maar dat is waar het om gaat. En dat is ook inderdaad wat in vers 21 en 22 nog naar voren komt, en wat later ook inderdaad in vers 34 gezegd wordt, doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten. Dat wil zeggen, wat wij zo fraai het avondmaal noemen, is geen avondmaal. Het is namelijk geen maaltijd in de gebruikelijke zin van het woord. Dat in de eerste plaats. Verder moet ik erbij zeggen dat voor zover het een maaltijd voorstelt, is het wat wij zouden moeten noemen een rituele maaltijd. Een symbolische maaltijd doet het waarschijnlijk iets beter. Dat krijgen we er maar weer bijgedachten bij. Maar het stelt een maaltijd voor. Het is echter geen maaltijd, dat is waar het om gaat. En ik heb trouwens ooit eens gelezen in de evangelie dat de Heer Jezus deze dingen inderdaad nam, dat wil zeggen brood nam en brak en uitdeelde enzovoorts. En er staat ook gewoon bij dat het was na de maaltijd. Dat wil zeggen, het is niet een maaltijd als zodanig. Dat zal u waarschijnlijk niet interesseren. De Corinthiërs moeten het wel aangesproken hebben, want die hadden er een gewone maaltijd van gemaakt. Nou ja, een ongewone maaltijd, maar niettemin een maaltijd. Dat is waar het om gaat. En wat Paulus dus zegt is, het is geen maaltijd. Het is zuiver, een rituele handeling. Het stelt weliswaar een maaltijd voor, maar daarbij zouden we moeten begrijpen dat ook een gewone maaltijd eigenlijk wat voorstelt. Want hoe dat ook zij, een maaltijd in het algemeen, maar brood en beker in het bijzonder zijn de uitdrukking van leven. Dat is uiteraard zo. En dat is omdat wij nou eenmaal voedsel nodig hebben om in leven te blijven. En wij noemen voedsel ook levensmiddelen, maar men zou het net zo goed leven zelf kunnen noemen. Ik zal er maar geen studie etymologie aan wijden, maar het is interessant om het woord kost in het Nederlands is na te zoeken en waar het vandaan komt en hoe het gebruikt wordt. En dan blijkt dat het weliswaar met de maaltijd van doen heeft. In het Afrikaans nog, dan laat men de thee weg. Het zal wel uit Utrecht komen dan kos. Maar het heeft alles van doen met heel het leven. Hè? Je moet de kost verdienen, dat is het leven verdienen als zodanig. Je moet je recht op leven waarmaken. Dat is eigenlijk de grondgedachte die erachter steekt. En verder is het in alle dingen van het leven zo dat het wat kost. Dus toch. Hè? Want voedsel, eten, maaltijd is eigenlijk de uitdrukking van heel het leven, waarin wij dingen tot ons nemen en waarin wij dingen ook weer afscheiden, heet dat. Dat wil zeggen, we nemen het tot ons en beproeven het en waar we het niet gebruiken kunnen of waar het ons niet uitkomt, doen we het weer weg. Dat geldt zo voor de maaltijd en de stofwisseling, de spijsvertering die er aan vast zit. Maar het geldt net zo goed voor heel ons leven als zodanig. Vandaar dat de maaltijd in de Bijbel een belangrijke rol speelt. Maaltijd is trouwens ook de uitdrukking niet alleen van leven in het algemeen, maar daardoor ook van gemeenschap. Want leven en gemeenschap zijn in de schrift feitelijk ook synonieme begrippen. Dus zonder gemeenschap geen leven. En als je maar alleen door het leven gaat zonder ooit met iemand contact te hebben, dan heet dat, dan heb je geen leven. Dat is het nou eenmaal. Leven is per definitie gemeenschap en de rest van dit verhaal bewaren wij voor de voorlichtingsavond. Ik bedoel, dat is mijn afdeling niet. Maar anders dan zou ik dat ook nog uit moeten leggen hoe leven inderdaad door gemeenschap tot stand komt. Maar andersom is het net zo goed waar gemeenschap is leven. En dus leven is gemeenschap. Dus ook wat de maaltijd uitdrukt. Want per traditie gebruikt men de maaltijd gemeenschappelijk. Eigenaardig gebruik, want het is nergens voor nodig, denk ik altijd. Maar het is van oudsher wel altijd zo geweest. Men wordt verzameld rondom de tafel, waarbij ook het begrip tafel uiteraard de betekenis krijgt van gemeenschap en dus van leven en van maaltijd enzovoorts. En om het nog moeilijker te maken, direct naast het begrip tafel hebben wij trouwens ook het begrip altaar. Daar wordt namelijk ook van gegeten. Alleen staat het niet meteen voor gemeenschap, maar het staat meer specifiek voor dienst. Niettemin zijn begrippen die rechtstreeks met elkaar van doen hebben en elkaar soms zelfs voor de volle 100% dekken. Hoe het ook zij, wat de apostel hier naar voren brengt, is dat de gemeente, de gelovigen die samenkomen, die zouden dat niet doen om een maaltijd te gebruiken, al is daar niks tegen. Maar wat het avondmaal genoemd wordt, in navolging van de woorden van de Heer Jezus, dat moet niet als een maaltijd beschouwd worden, maar het stelt een maaltijd voor. In zichzelf is het geen maaltijd, het dient dus alleen een geestelijk doel. Vandaar dat je ook rustig kunt zeggen, het is een geestelijke maaltijd. Dat is wat hier gezegd wordt. Want eten zou men thuis moeten doen om de eenvoudige reden dat de normale maaltijd, het voedsel dat men tot zich neemt, alles van doen heeft met de oude mens en niet specifiek met de nieuwe. Maar waar het om gaat is dat juist brood en beker, want dat is de term die ik dan toch maar liever gebruik als alternatief, dat brood en beker nou eenmaal de uitdrukking zijn van geestelijke dingen en juist niet van de natuurlijke dingen. Nou goed, dat is wat de apostel hier ook uiteenzet. En hij doet dat vanaf vers 23, nadat hij dus eerst kritiek had op de omstandigheden bij de Korintiërs. Ik ga er maar niet al te diep op in. Maar daarna zegt hij in vers 23, want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam, enzovoort. We kennen die woorden waarschijnlijk goed genoeg. Dus ik hoef er dan ook niet meteen uitgebreid bij stil te staan. Waar ik wel uitgebreid bij stil moet staan, is bij de andere schriftgedeelte waarin over deze inzetting gesproken wordt. Ik heb het vorige keer al even gedaan, maar daar ben ik geloof ik niet helemaal doorheen gekomen. Dus voor de goede orde, ik neem de draad even op. Dat was dat wij de zogeheten instelling van het heilig avondmaal tegenkomen voor het eerst in de Bijbel in Matthäus 26. En ik heb erop gewezen dat er ook geen twijfel over bestaat dat een en ander plaatsvond ter gelegenheid van de paasviering op de avond van de 14e van de eerste maand op de Joodse kalender. Daar hebben we zelfs uitgebreid bij stilgestaan. Niet omdat het nou zo belangrijk is, maar het is belangrijk geworden omdat het dikwijls ontkend wordt. En daarom stond ik er wat uitgebreider bij stil. Dat is namelijk in, Matthäus 26, vanaf vers 26. En eigenlijk moet ik in dat verband ook lezen vers 17, waar staat: op de eerste dag der ongehevelde broden, let op dat het woord feest in dit vers niet voorkomt, want daar zit de clou van het verhaal dan toch, om het zo nauwkeurig mogelijk nog even aan te halen. Niet op de eerste dag van het feest van ongehevelde en dus ongezuurde broden, maar op de eerste dag der ongezuurde broden. Dat maakt een belangrijk verschil, wat niet algemeen bekend is. De dagen van ongezuurde broden begonnen op de 14e, zoals tot op heden nog steeds in de Joodse huishouding het zuurdesem op de avond van de 13e van de eerste maand uit het huis verwijderd wordt. Op nogal ceremoniële wijze, mag ik wel zeggen, maar daar gaat het nou verder niet om. De 14e is de eerste dag van ongezuurde broden. Niettemin wijs ik er met klem op dat dat niet beschouwd wordt als een feest. Want hoewel die 14e de dag is waarop het paaslam geslacht en gegeten wordt, wordt het niet als feest in Leviticus bijvoorbeeld beschreven. Integendeel, de gedachte is juist dat op de 14e van de eerste maand zou men het paaslam slachten en eten tussen twee avonden. En daar kom ik nou niet meer op terug op die uitdrukking. Maar het gaat er maar om dat dat de 14e is. En als gevolg daarvan begint op de andere dag, op de 15e, het feest van Pascha. En hier staat gewoon op de eerste dag der ongezuurde broden. En dat betekent dus dat het de 14e was. Dat kan niet missen. De dag van het eten van het paaslam. Dat is trouwens volstrekt overbodig om het allemaal te vertellen, want het staat er natuurlijk toch gewoon bij. Want er staat: er kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat we u bereiden het Pascha te eten? En tenzij anders vermeld, is dat dus de gewone paasmaaltijd. En laat u niet in de war brengen door allerlei leringen die spreken over een paasmaaltijd en nog een paasmaaltijd en nog eentje ervoor en nog drie daarna en al dat soort gedoe. Want dat is allemaal mystificatie, wat verder geen enkel doel dient. Het is gewoon de 14e, het gaat om het Pascha, vers 17, en hetzelfde staat er nog een keer in vers 19. En dan in vers 20, als het avond geworden was, dan zou het paaslam gegeten moeten worden, zat hij aan met de 12 enzovoorts. Nou goed, geen enkel probleem. En dan vers 26. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen. En zij neemt eet, dat is mijn lichaam. En op voorhand stel ik meteen de vraag, waarom brak hij het brood? Dit is het is natuurlijk voor sommigen een heel ernstige aangelegenheid, maar tegelijkertijd ook een heel simpele. Dus ik stel er ook maar simpele, objectieve vragen over. Waarom brak hij het brood? Om het aan de discipelen te kunnen geven. Er staat er gewoon achter, dus ik zou niet weten wat het probleem is. Hij brak het brood, gaf het de discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En dat is een heel normale stijlfiguur, dat is mijn lichaam. Dat betekent gewoon, dit is een beeld van mijn lichaam, of dit geeft uitdrukking aan mijn lichaam, of wat dan ook. En als dit soort simpele stijlfiguren niet meer begrepen worden, dan krijg je die wilde verhalen van, dit brood verandert in mijn lichaam, of zoiets. Een gedachtegang die in de Rooms-Katholieke Kerk tot vandaag heeft overleefd. En gewoon berust op het niet herkennen van de meest eenvoudige stijlfiguren in de taal. Maar goed, hè? Dat is toch niet moeilijk wat ik nou zeg. Dit is mijn lichaam, wil zeggen, dit is een beeld van mijn lichaam. En dan de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed. Wel, het was niet zijn bloed, maar het is een beeld van zijn bloed. Dat kan ook niet missen, want de gedachte dat wijn een beeld, een type, een symbool van, is van bloed, dat is hier helemaal niet nieuw, integendeel. Het Oude Testament spreekt, althans in de vertaling zelfs al, van wijndruivenbloed. Ik weet niet of het woord in Van Dalen's Groot Woordenboek voorkomt, maar in de Bijbel wel. Wijndruivenbloed. Want de gedachte is gewoon dat druivensap, maar in het bijzonder wijn, een uitdrukking is van leven. Ik kan het ook niet helpen. Waarom het zo is, doet ook nog verder niet de zaken. Dat is gewoon zo. En de Heer zegt, reikt hen deze wijn aan waarvoor hij gedankt had en zegt, drinkt allen eruit, want dat is mijn bloed. In het bijzonder staat nog iets naders achter, want hier bestaan de misverstanden meteen. Hè? Dit is mijn bloed. Welk bloed? Ja, mijn bloed is dan het idee. En omdat velen helaas nooit verder gekomen zijn dan de Heer Jezus die voor hun zonden gestorven is. Ik bedoel het niet mee te spotten, ik zeg het zo serieus mogelijk. Omdat velen nooit verder gekomen zijn dan de Heer Jezus die voor hun zonden gestorven is. Denkt men aan het bloed van de Heer Jezus wat inderdaad gestort werd toen hij leed aan het kruis, toen hij gekruist werd. En sindsdien spreekt men over het bloed van Golgotha, of hoe dat maar heten mag. Heb je dat? Maar het is een misverstand en dat misverstand kan ook eigenlijk helemaal niet ontstaan. Want er staat ogenblikkelijk achter, hij zei, dit is mijn bloed. Waarna we, hoezo bloed, welk bloed? En dan zegt hij, dat des Nieuwen Testaments. Het bloed van het Nieuwe Verbond. Dat is voor velen nog onbegrijpelijk. Maar dat is makkelijk uit te leggen. De gedachtegang is namelijk dat het oude verbond ooit werd ingewijd niet zonder bloed en dus met bloed. De term niet zonder bloed die komt uit Hebreeën. Ik meen hoofdstuk 7, maar misschien ben ik in de war met hoofdstuk 9, dat weet ik nou zo gauw niet. Maar in ieder geval Hebreeën. Het oude verbond werd ingewijd door bloed. Het bloed van stieren en bokken of hoe het maar heten mag. De gedachte is dat als het nieuwe verbond aanbreekt, wordt het ook ingewijd door bloed. Echter, het oude verbond is een bediening des doods. Het nieuwe verbond is een bediening van geest en leven. En de gedachte is dat het bloed dan wel het leven van het oude verbond ooit gestort zal worden, dat wil zeggen dat leven of dat bloed zou verdwijnen, zou zijn functie verliezen. Kortom, het leven onder en van het oude verbond is van tijdelijke aard en voor zover er leven is onder het oude verbond, eindigt het in elk geval in de dood. En dat is het bloed van het oude verbond, dat is tijdelijk leven namelijk. En onder ons gezegd, het leven wat wij van nature door geboorte hebben ontvangen is bloed of leven van het oude verbond. Of het hoort helemaal nergens bij, als voor het geval we niet onder, bloed, onder het oude verbond leven, maar voor zover we daaronder leven was het het bloed van het oude verbond. Het punt is namelijk dat het leven, het bloed van het nieuwe verbond is het leven van het nieuwe verbond. En het leven van het nieuwe verbond is per definitie, per Bijbelse definitie, eeuwig leven, onvergankelijk dus. Onvergankelijk leven, dat is wat het is. En dus spreekt deze wijn of dit bloed niet over de dood en ook niet over het sterven van de Heer Jezus. Integendeel, het spreekt over zijn opstanding. Het spreekt over het eeuwig leven wat door de opstanding van de Heer Jezus Christus tot stand gebracht is. Een heel simpele zaak, want sprekend dan over de Heer Jezus zelf en het bloed dat in zijn lichaam was, zijn fysieke bloed, zouden wij de vraag kunnen stellen, en leefde Jezus van Nazareth onder het oude verbond of onder het nieuwe? Onder het oude verbond. En wat gebeurde er met zijn bloed? Het liep weg. Gestort. Ik weet niet welke uitdrukking ik nog gebruiken kan zonder dat ze misverstaan worden. Maar het werd verspild als het ware. Het werd gemorst op de grond. Nee, het woord vergoten gebruiken met opzet niet, want dat hebben we ergens anders voor nodig. Dat is het nou juist, daarom kan ik dat woord niet gebruiken. Het werd gestort. Weg. Op risico dat iemand bij gestort denkt aan het bloed wat gestort werd op het verzoendeksel, want dan zitten we weer verkeerd, kan ik dat woord ook al niet meer gebruiken. Men moet gewoon begrijpen wat er met dat bloed gebeurde. Niks. Het liep weg. Dat is het bloed van het oude verbond. Maar waar het hier over gaat is het bloed van het nieuwe verbond. Het leven van het nieuwe verbond waaraan de discipelen of waarvan de discipelen zouden drinken. De gedachte die erachter steekt is een heel eenvoudige. De Heer spreekt hier over zijn opstanding waaraan deze discipelen, alle gelovigen overigens, deel zouden hebben. Uitgedrukt in dat ze van deze wijn zouden drinken. En moeilijker is het niet. Met andere woorden, waar de Heer hierop wijst, is niet op zijn dood de andere dag, maar op zijn opstanding enige dagen later. En hij zegt dus, dit is het leven van het nieuwe verbond. En voor zover er bloed was ter plekke wat verband hield met het oude verbond, was het wellicht het bloed van het paaslam wat inderdaad vergoten werd. In de zin van het werd verspild, weg. Toch? Want het was diezelfde maaltijd hoor, er werd het paaslam geslacht. Gedood dus. Dat spreekt over het oude verbond. Maar deze wijn wordt door de Heer genomen, aangereikt aan zijn discipelen en zei, drinkt allen eruit, want dat is mijn bloed, dat des Nieuwen Testaments. Het bloed dus van het nieuwe verbond. Daarna staat er, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Nou, hoe dat ook zij, in de eerste plaats, dat hebben we vorige keer trouwens ook even vastgesteld, dat bloed van het nieuwe verbond is inderdaad voor velen. Dat wil zeggen, voor allen die geloven. En dat is een flink aantal. Alles bij elkaar. Vermoedelijk toch een minderheid, maar niet een flink aantal. Strikt genomen, de dood van de Heer Jezus, maar zoals gezegd, daar spreekt hij hier niet over. De dood van de Heer Jezus was voor velen, dat kan niet ontkend worden, maar meer voor de hand zou gelegen hebben, dat het dan gestaan zou hebben voor allen. Velen kan allen zijn en allen kan velen zijn. Ik bedoel, het is niet echt tegenstrijdig, het zijn geen tegenstrijdige begrippen. Maar dit soort zaken worden in de schrift gewoonlijk heel nauwkeurig beschreven. En er staat vele malen in de Bijbel dat de Heer Jezus gestorven is voor allen. Voor heel de wereld, voor alle mensen, voor goddelozen, voor zondaars, voor onrechtvaardigen, toch voor krachtelozen. En hoe het bij gelegenheid maar genoemd wordt. Eén is voor allen gestorven. Dat het er vele waren, dat is duidelijk. Maar het punt is dat hij stierf voor allen, maar dat als gesproken wordt over zijn opstanding, wordt gezegd dat hij is opgewekt voor velen. Of dat hij leeft voor velen. Of dat het nieuwe verbond is voor velen. Maar niet voor allen. Uiteraard. Want hij stierf voor allen, maar hij leeft voor de velen, maar voor de gelovigen. Dat is dus een beperking. En in dit verband heb ik zelfs Johannes 3, vers 16 aangehaald. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Let op, aangesteld. En niet heeft doen sterven, want dat staat er niet. Opdat en ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat wil zeggen, hij werd gegeven voor de wereld. Dat wil zeggen, al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar hij heeft zijn zoon gegeven, omdat een ieder die in hem gelooft, en dat is niet de wereld, dat is een minderheid. Niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Zijn dood was voor allen, zijn leven is voor minder in ieder geval. Al is het dan niet te min voor velen. En dat is wat hier ook tot uitdrukking komt. Het welk voor velen vergoten wordt. Uiteraard voor al diegenen die door geloof zouden gebracht worden onder dat nieuwe testament. Onder dat nieuwe verbond dus. Het is heel simpel en woord voor woord klopt de volledige redenering uiteraard. Het enige wat men zou kunnen zeggen, maar er staat toch tot vergeving der zonden. En we hebben toch geleerd dat de Heer Jezus gestorven is voor onze zonden. Dan zeg ik, dat is waar, ongetwijfeld. Maar het neemt niet weg dat later in 1 Korinthe 15, maar zover zijn we nog even niet. Dat later in 1 Korinthe 15 gezegd wordt dat weliswaar de Heer Jezus gestorven is voor onze zonden. Maar indien hij niet opgewekt is, zo zijt gij nog in uw zonden. Dat wil zeggen, het is alleen waar, als het ook waar is, dat hij is opgewekt. En daar gaat het maar om. Zodat als er staat tot vergeving der zonden, dan kun je niet zomaar concluderen, dan gaat het over zijn dood. Want je kunt net zo goed zeggen, dan gaat het dus over zijn opstanding. En van mijn part dan dood en opstanding. Maar in dit geval gaat het volledig over het nieuwe verbond. En de gedachte is dus dat dit brood gebroken werd om het te kunnen uitdelen aan zijn discipelen. En dat de wijn vergoten werd opdat men ervan zou kunnen drinken. Het probleem is alleen, zeg ik altijd, dat als een werkwoord begint met ver, dan denken we dat er iets fout ging. Dan krijgt het meteen een negatieve betekenis. Maar ja, dat is maar een kwestie van vertalen. Ik persoonlijk heb de neiging om dat woord wat hier vertaald is met vergoten gewoon te vertalen met uitschenken. Het wordt uitgeschonken. Dat is per slot wat er ook inderdaad gebeurt. Het werd uitgegoten in de beker. Uit de kan in de beker. Een heel simpele aangelegenheid hoor. En niet vergoten in de zin van weggegooid. Want dan zeg ik altijd, en wat gebeurde er met de brood? Werd gegeten. Wat gebeurde er met de wijn? Gemorst op de grond. Dat zou ik nou een sterk argument vinden voor dat het dan misschien toch een beeld is van het bloed, letterlijk, het fysieke bloed van Jezus van Nazareth. He? Maar dat is het juist niet. Integendeel, het werd uitgegoten, uitgeschonken, ben ik geneigd te vertalen dan. Maar in ieder geval als toelichting voldoet het. He? Het werd uitgeschonken opdat men ervan zou drinken. Betekent tegelijkertijd dat beide dingen, zowel dit lichaam waarvan het brood een beeld is, als het leven waarvan de wijn een beeld is, die beide hebben van doen met de situatie onder het nieuwe verbond. En dat is maar waar het om gaat. Dat kan trouwens niet missen, en u wordt geacht dat al lang te weten, want in 1 Korinthe 10 hebben wij gezien dat het brood van brood en beker, dat dit brood een beeld is van het lichaam van Christus. Staat erbij, niet van Jezus of des Heren, maar lichaam van Christus, 1 Korinthe 10 vers 16. En het is dus gewoon een uitbeelding van gemeentelijke waarheid. Het lichaam van Christus is immers de gemeente. Dat volk of dat lichaam waarin hij gestalte aanneemt en waar, of waarin hij woont. Daar is dat brood een beeld van en de wijn is dan een beeld van het leven wat nou eenmaal in dat lichaam is. Het is dus gewoon een beeld van het leven van Christus in ons. En de symboliek waarbij wij allen drinken uit diezelfde beker, dan wel van diezelfde wijn, drukt immers uit dat wij allen deel hebben gekregen aan dat eeuwige opstandingsleven van Christus. Dit nieuwtestamentische leven van Christus. Dat is wat het uitdrukt. En het is in overeenstemming met wat ik aan het begin vanavond zei. Een maaltijd is nou eenmaal een beeld van leven en niet van de dood. En hoe graag ik het ook, wellicht het begrip dood zou willen handhaven in de betekenis van brood en beker, al was het maar om wat meer mensen tevreden te houden, hoezeer ik het ook zou willen, ik acht het volkomen, maar dan ook echt volkomen onbijbels. Het is een beeld van leven en daarmee uit. Goed. Dat was Matthäus 26. We vinden hetzelfde uiteraard in Marcus 14. Voor de volledigheid dan maar even. Marcus 14. Van. Nou, dat begint weer eigenlijk in vers 12. Hè. Neem ik maar even mee dan. Op de eerste dag der ongezuurde broden. Let op, niet feest, maar gewoon de eerste dag van ongezuurde broden. Zijnde de 14e van de eerste maand. Wanneer zij het paas gaan slachten, zijn de eveneens de 14e van de eerste maand. Dat staat er dus zelfs twee keer. Zeiden zijn discipelen tot hem, waar wilt gij heen gaan en bereiden dat gij het paas gaat eten? Dat is drie keer. En soms vraag ik me af, waarom staat het er zo vaak? Het antwoord is ongetwijfeld dat het er nog niet vaak genoeg staat, omdat er zoveel zijn die er altijd nog wat anders van kunnen maken. Eenvoudig om van het brood ongezuurd brood te kunnen maken en om van het brood een beeld te maken van het lichaam van Jezus in plaats van het lichaam van Christus. En voor het bloed hetzelfde, het bloed van Jezus in plaats van het bloed van Christus. Ik zou niet weten waarom anders deze verse zoveel geweld zou worden aangedaan. Nou goed. Pascha wordt trouwens weer genoemd in vers 14 en daarna nog een keer in vers 16, zodat het in dit gedeelte zelfs vijf keer achter elkaar staat. Welke dag het was? De 14e en dus ongezuurd brood. Kan niet missen. Voor degenen die geleerd hebben dat de Heer Jezus dus stierf op het tijdstip dat de paaslam geslacht werd, moet ik u zeggen, dan zitten we een volle dag mis. Want de Heer stierf op de 15e. de eerste dag van het feest van Pascha. Dat was de 15e. En het was dus een dag, volle dag, nadat het paaslam geslacht was. Valt dus niet op hetzelfde tijdstip. En voor degenen die daar dan weer moeite mee hebben, moet ik u zeggen, wat dacht u hoe vaak de Heer Jezus in één jaar had moeten sterven om te kunnen sterven op de tijdstippen waarop al die offerdieren ooit in de loop van een jaar geslacht werden? Hoe vaak moest het dan? Want al die offerdieren die in de loop van een heel jaar geslacht werden, zijn nou eenmaal en waren nou eenmaal in beeld van de Heer Jezus. Dat is maar waar het om gaat. Dat werkt dus niet en men zou die vooropgezette mening dus ook niet moeten hebben. Men zou zich houden niet in eigen gedachten en eigen zelfgemaakte symboliek, zal ik maar zeggen. Men zou zich moeten houden aan de expliciete uitspraken van de schrift. Dat levert echt geen probleem op. Nou goed. Maar nou volgt vers 22 van Marcus 14. Als zij aten, nam Jezus brood. En als zij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam. Nogmaals, ongezuurd brood, want iets anders was er in heel Israël niet te vinden op die dag. En zeker niet op die tafel. Dus neemt eet, dat is mijn lichaam. En dan de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien en zij dronken alle dezelfde. En hij zei, dat is mijn bloed, dat des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt. En wat dus aan velen wordt uitgedeeld, want dat is de gedachte. Het wordt uitgeschonken terwille van velen. Omdat men er deel aan zou krijgen, is de gedachte. En zoals gezegd, aan de dood van de Heer Jezus heeft elk mens deel. Niet op grond van geloof, maar op grond van dat hij deel uitmaakt van de oude schepping voor wie de Heer Jezus stierf. Maar aan het levend opstandingsleven van Christus krijgt men deel, inderdaad, door geloof. En men krijgt dan deel aan dit eeuwige leven waarvan deze wijn een beeld is. Meer hoef ik er ook niet van te zeggen. Dat was Marcus. Lucas 22 heb ik geloof ik vorige keer niet aangehaald. Maar die komt dan nu alsnog. Lucas 22. Hetzelfde verhaal weer vanaf vers 7. En de dag der ongezuurde broden, ongehevelde broden kwam, op de welke het Pascha moest geslacht worden. Er staat niet dat het de eerste dag was, maar gewoon de dag der ongezuurde broden. Dat waren er samen 8, de 14e tot en met 21ste. Maar er staat, was de dag op de welke het Pascha moest geslacht worden. En dat is de 14e volgens Exodus 12 nog steeds. En er zond Petrus en Johannes uit, zeggende, ga heen en bereid ons het Pascha, nog een keer dus, opdat wij het eten mogen, enzovoorts. Er staat hier dus ook meerdere malen. En dan vers 14, en als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. En onder ons, het Koninkrijk Gods zal beginnen een paar dagen later. Op de dag van zijn opstanding. Waarna de vraag is, want dit zijn van die moeilijke versen. In het Koninkrijk Gods zou je wijn drinken. Sommigen denken bij Koninkrijk Gods alleen maar aan de hemel. Is er in de hemel dan ook wijn? Ik heb vernomen dat er geen bier is in elk geval. Waarom ook, want er wordt ook niet gehuwelijkt, dus dan is het bier ook niet nodig. Nou goed, laat maar zitten. Maar wijn, dat zijn van die moeilijke begrippen. Maar het lijkt mij heel eenvoudig. Want ik hou van eenvoudige oplossingen van het probleem. Ik denk dat de Heer na zijn opstanding gewoon met zijn discipelen wijn gedronken heeft. En is dat probleem ook uit de wereld. Toch? Behalve voor degene natuurlijk voor wie het een probleem is dat er iemand wijn drinkt. Die problemen bestaan ook nog. Maar die kan ik ook niet oplossen. Maar heel eenvoudig. Hij at na zijn opstanding brood. Hij at vis. En ik zou niet... honing geloof ik ook, of was het niet zo? Dat weet ik niet zeker. Nee, dan gooi ik wat door elkaar ook. Maar ik zou niet weten waarom hij dan ook niet wijn gedronken zou hebben. Dat ligt erg voor de hand, lijkt mij. Maar hij zegt, ik zal niet meer daarvan eten, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. Van de wijn wordt het trouwens ook gezegd. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neem deze en deel hem onder uw lieden. Overigens, als er iets is waarvoor wij zouden danken, is het voor dat wat wij uit genade ontvangen. Namelijk eeuwig leven. En dat is natuurlijk precies waar het over gaat. Dus Hij zeide, neem deze en deelt onder uw lieden, want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk God zal gekomen zijn. Sommigen zijn vindingrijk en hebben uitgevonden, dat is knap werk overigens, maar hebben uitgevonden dat overal waar van brood en beker of van avondmaal of iets dergelijks gesproken wordt, dat daar nergens het woord wijn voorkomt, hetgene de vrijheid geeft om een andere drank voor de gelegenheid te gebruiken. Nou ja, bij voorkeur dan druivensap. Maar ik moet u zeggen dat de druivensap in combinatie met gewoon namelijk gezuurd brood een voortreffelijk beeld is van de oude schepping. De oude schepping wel te verstaan. Maar deze beelden zijn juist beelden van een nieuwe schepping waarbij druivensap veranderd is in wijn en waar het gewone gezuurde brood ineens ongezuurd is, omdat het zuurdecem is uitgezuiverd. Zederavond. Hebben jullie? De essentie juist is dat het ongezuurd brood is. In elk geval, hoe men daar anders over kan denken, dat begrijp ik absoluut niet. In elk geval, de eerste dag van Pascha, dus het kan niet missen, de eerste dag van ongezuurde broden. En de gedachte is dat daarin het zuurdecem ontbreekt, want zuurdecem is altijd in de Bijbel, daar is geen uitzondering op, is altijd een beeld van de zonde. Nou, als het er helemaal over gaat, eigenlijk van valse leer, maar zo nauwkeurig hoef ik het nou toch niet te vertellen. U weet wel, zuurdecem der Fariseeën, zuurdecem der Sadduceeën, zuurdecem der Herodianen, enzovoorts. Zuurdecem van de wet ook, voor zover dat wat anders is dan dat van de Fariseeën. Zuurdecem van de wet in Galaten en het zuurdecem van zonde in het algemeen in 1 Korinthe 5. Dan heb ik alle schriftplaatsen zo'n beetje gehad. En er is geen uitzondering op. Alleen men heeft een uitzondering bedacht aan de hand van Matthäus 13, de gelijkenis van het zuurdecem. Het zuurdecem, weet u wel, verborgen in 3 maten fijn meel. Door een of andere vrouw, ja. Maar goed, verborgen in 3 maten fijn meel. En daardoor werd heel het meel doorzuurd, heel het deeg werd doorzuurd. En dat beschouwt men als een uitbeelding van hoe het evangelie door heel de wereld zal komen, zodat dan het koninkrijk zal worden opgericht. Maar ik moet u zeggen, de gelijkenis leert dus precies het tegenovergestelde. Namelijk dat valse leer geïntroduceerd wordt in dat wat voor de Heer bestemd was. Zeg maar gewoon in de gemeente of in de kerk. En het heeft een averechtse uitwerking, uiteraard. Het doorzuurd geheel is de gedachte. Het is een gelijkenis met een negatieve strekking. Er is niks positiefs aan. Zuurdecem is namelijk nooit positief. Zuurdecem is altijd van eergisteren. Nou ja, van gisteren dan. Maar als het helemaal over gaat, van eergisteren. En is namelijk een beeld van de echte oude schepping en de erfenis uit die oude schepping waarmee deze wereld feitelijk topt. De zonde, dus valse leer of wat er maar wezen mag. Zie? Maar dat is nou juist weggedaan door de dood van de Heer Jezus. En sindsdien zijn wij ongezuurd. En dat wordt ook tot uitdrukking gebracht in het ongezuurde brood. Want gij zijt ongezuurd. 1 Korinthe 5, en dat hebben we dus aan deze plaats al ooit eens besproken. Ongezuurd juist. En de essentie van de vrucht van de wijnstok. Nou, de vrucht van de wijnstok. Wat is de vrucht van de wijnstok? Wat voor vruchten groeien aan een appelboom? Wat is de vrucht van de wijnstok? Dat heet toch niet een druivenstok? Wat is de vrucht van de wijnstok? Wijn, uiteraard. Als je dat niet meer weet, dan heb ik niks meer te vertellen vervolgens. Hè? Natuurlijk wijn. En de aardigheid is dat wij worden alle geacht te weten dat aan de wijnstok groeien druiven en die worden geperst en dan komt de druivensap uit en dat is in hoofdzaak water. Maar op een of andere merkwaardige wijze, en zelfs op soms nogal verschillende wijze overigens, wordt die druivensap veranderd, water dus hoofdzakelijk, veranderd in wijn. Nee, soms van het ene moment op het andere, maar dat is alleen ter gelegenheid van een bruiloft. Toch? Maar nou heel snel, aangezien de bruiloft op zijn beurt... Is het haar beurt? Dat weet ik trouwens niet. Aangezien de bruiloft in zichzelf weer een beeld is van het nieuwe verbond en van een maaltijd en van gemeenschap enzovoort, is het dus inderdaad zo dat het water, druivensap, als beeld van het leven van de oude mens veranderd is in wijn. Het leven van de nieuwe mens. We hebben nieuw leven ontvangen in plaats van het oude. Dat is de gedachte. Niet vereenvoudigd, maar dat is waar het op neerkomt. Essentieel is dus, ook bij deze gelegenheid, dat de beker wijn bevat en niet druivensap. Net zo essentieel als het is dat het brood ongezuurd brood is. Want er zijn er natuurlijk die zeggen, ja, maar wat maakt het ons uit? Het is toch maar een type. Dan, ja. Een type waarvan dan? En op grond waarvan is het dan een type waarvan? Ik bedoel, dat snijdt natuurlijk helemaal geen hout. Als het een bijbels type is, moet je het ook als bijbelse normen hanteren. En dan gaat het dus om ongezuurd brood en wijn. De essentie is dat het ongezuurd is en dat in de wijn, dat wijn wijn is in de eerste plaats omdat er alcohol in zit. Alcohol, ja, precies. Daar kun je dronken van worden, juist. Dat is ook precies de bedoeling, als het er nou helemaal over gaat. Want de Bijbel zegt dat men sterke drank, en normaal gesproken is dat wijn, dat men sterke drank zal geven aan degene die verloren gaan. Waarom? Omdat ze dan behouden worden, uiteraard. Spreuk 31, geloof ik. 30, 31. Nou goed. Geef sterke drank aan degene die verloren gaan. Opdat zij hun ellende vergeten. Waar denken ze dan nog aan? Ik bedoel, wij hebben nieuw leven ontvangen. Sterke drank, wijn dus. Opdat wij onze ellende, die van de oude mens, inderdaad zouden vergeten. Opdat we onafhankelijk zouden worden van onze omstandigheden in deze wereld. Dat is ook inderdaad de bedoeling. Dus typologie, ik kom er nou niet aan over drankmisbruik enzovoort, want als je niet begrijpt waar ik het over heb, heeft het geen zin om daarover te discussiëren vervolgens. Het gaat er gewoon om dat wijn een beeld is van nieuw leven. Daarom zou men het gebruiken, men zou de werking ervan kennen, opdat men zich zou realiseren wat er de gevolgen van zijn als men echt nieuw leven ontvangt. Dat is maar waar het over gaat. En dat het heel lelijke bijwerkingen kan hebben, dat is bekend, ja. Dat geldt voor dat nieuwe leven ook. Dat is heel slecht voor de oude mens. Dat is nou eenmaal zo. Maar dat is ongetwijfeld ook de bedoeling, dus daar is dus verder ook helemaal niks mee mis. Schitterende typologie. Heb ik eens nagevraagd aan Noach, die verlost was van de oude wereld en op een nieuwe wereld, vernieuwde wereld terecht, hoe je dat maar zeggen mag. He? Ik zeg het wat onnauwkeurig en snel. Het eerste wat hij deed is een wijngaard aanleggen en dronken worden. Toch? Toen dacht ik, dat is een slecht voorbeeld. Want het wordt hem al nog tot vandaag kwalijk genomen. En niet alleen door een van zijn zonen. Dus heb ik dat eens nagevraagd aan Jozef. Die zojuist oorzaak voor zaligheid en grote verlossing geworden was voor zijn broers. In Egypte, weet u wel. En die broers hadden juist Jozef teruggevonden en het eerste wat er gebeurd is, ze worden samen dronken, staat er. Toch? Waarom? Vanwege de typologie. Voor de rest was het binnenskamers, dus gaat het ons niks aan. Maar het wordt, zo hoort het ook, maar staat vermeld, uiteraard vanwege de typologie, brood en wijn, kregen zij van Jozef. Toch? Nieuwe wereld, verlossing, nieuw verbond, dat is wat het uitdrukt en dus wijn. Kan niet missen. Nou goed. Dus, vrucht van de wijnstok, dat is waar het om gaat. En degene die zeggen, nou er staat nergens dat het wijn was, dan zeg ik, nou dan moet je maar eens terug naar de kleuterschool. Hè? Vrucht van de appelboom, vrucht van de wijnstok, ik kan niet missen. Goed, eenvoudige typologie dus. Dan staat er in vers 19 van Lucas 22, hij nam het brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun. Let op de zin, hij brak het en gaf het hun. Waarom brak hij het? Om het hen te geven. Uiteraard staat er elke keer gewoon bij, is niks mee mis. Zeggende, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Let op, hij was met zijn twaalven in vers 14. Het was niet voor de wereld, het was voor u, de gelovigen. Is toch duidelijk? En daarom nieuw leven. Dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, na de maaltijd, zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. En dat is ongeveer hetzelfde als mijn bloed, namelijk dat des Nieuwe Testament. Des Nieuwe Testament is een uitbeelding namelijk van het Nieuwe Verbond, Waarom? Omdat het een uitbeelding is van het leven van Christus. Het leven namelijk van het nieuwe verbond. Ik kan het trouwens niet missen, want de levende Christus is zelfs de eersteling en hoge priester van het nieuwe verbond. Naar de ordening van Melchizedek, en voor het geval u nog wakker bent. Hè, de eerste keer dat we de hoge priester van het nieuwe verbond tegenkomen is wat prematuur. We komen hem namelijk tegen onder de naam Melchizedek. In Genesis 14. En wat deed de man daar? Maar één ding. Hij bracht voort brood en wijn. En hij zegende Abraham. Soms denk ik met brood en wijn, maar vooruit.
Brood en wijn.
En de echte Melchizedek is uiteraard de Heer Jezus Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. En wat geeft hij dus? Wat brengt hij voort? Brood en wijn. En voor de goede orde wijs ik er dan nog op dat de Heer Jezus pas hoge priester van het nieuwe verbond was. Na zijn opstanding en toen hij aan het kruis hing, was hij nog steeds nooit hoge priester geweest. Zelfs niet van het oude. Dat kon ook niet, want hij was uit Juda en niet uit Levi. Staat er allemaal bij, zwart op wit in Hebreeën 7. Hij werd hoge priester door zijn opstanding. Sindsdien brengt hij voort het leven van het nieuwe verbond. Brood en wijn, dus goed. Nou, dat was Lucas. Waarna wij terecht zouden moeten komen in Johannes. Maar zoals ik vorige keer al gezegd heb, hoewel het Johannes-evangelie het meest uitgebreid stilstaat bij de gebeurtenissen in de opperzaal op dezezelfde avond. En hoewel het Johannes-evangelie daar zelfs 5 volle hoofdstukken aan wijdt, dat is veel. Johannes 13 tot en met 17 namelijk, wordt over de instelling van het heilige avondmaal met geen woord gerept. En waarom niet? Wel, dan kom ik met de uitdrukking, ach, het is maar een type. Het is er wel of het is er niet. Het is er en dan is het goed, dan moet het ook inderdaad dat type zijn, naar Bijbelse maatstaven. Of het wordt als type gewoon overgeslagen. Ik moet zeggen, het wordt niet echt overgeslagen. Waar het werkelijk om gaat is dat deze hoofdstukken van Johannes, 13 tot en met 17 dus, weliswaar niet brood en wijn, brood en beker letterlijk vermelden. Maar wat ze wel vermelden is een heleboel aangaande de opstanding van Christus en de praktische consequenties daarvan. Sterker nog, Johannes 13 tot en met 17 beschrijven eigenlijk de Heer Jezus als de hoge priester van het nieuwe verbond. En het aardige is dat dat in elk geval algemeen erkend wordt in verband met hoofdstuk 17. Johannes 17, wat bekend staat als het hoge priesterlijk gebed. Kijk, natuurlijk wordt daartegen geprotesteerd. Want natuurlijk zijn er die zeggen, dat kan niet, want de Heer was geen hoge priester toen. Hebben ze nog gelijk ook. Maar waarom zou het niet het hoge priesterlijk gebed genaamd worden? Wel, niet omdat de Heer hoge priester was en in die functie een gebed uitsprak. Maar omdat hij hoge priester zou zijn, 4 dagen later strikt genomen, van het nieuwe verbond namelijk, en sindsdien voor altijd, en het gebed geeft uitdrukking aan de situatie die dan zou zijn ontstaan. Met andere woorden, in deze woorden grijpt de Heer Jezus vooruit op onze tegenwoordige bedeling. Dat geldt trouwens eigenlijk voor heel het Johannes-evangelie. En als ik dat zeg, en u vindt dat te ver gaan, dan ga ik gewoon eerst nog een stap verder. Dan zeg ik, nou, dat geldt eigenlijk voor Matthäus, Marcus en Lucas ook al. Maar laten we daar dan maar verder niet op ingaan vanavond.
Is toch brood en wijn?
Is toch brood en wijn, ja.
Ja, ik bedoel Johannes 17.
Ja, Johannes 17 ook, maar heel het Johannes-evangelie, daarvan zou je kunnen zeggen, hoewel er veel van dit soort beschrijvingen gegeven worden, maar je zou van het Johannes-evangelie kunnen zeggen, het gaat maar over één zaak, namelijk over brood en wijn. Gaat het niet over wat anders? Nou ja, je kunt zeggen, het gaat over water, dat kan ook. Maar ja, dan zeg ik, hoezo maakt dat verschil? Water wordt in wijn veranderd. Waar? In het Johannes-evangelie uiteraard. En het is ook het enige waar het verhaal in staat van de bruiloft te Kana. Zelfs al in Johannes 2. Het begint met water eigenlijk gewoon een beeld van het woord Gods, waaruit overigens ook deze hele oude schepping is voortgekomen. Woord Gods, in bijzonder het woord, het water namelijk zoals het verzameld werd in de vaten der reiniging der Joden, voor degenen die het verhaal kennen dan. He? Vaten, de reiniging der Joden, werden gevuld met water, zodat het een beeld is van het woord Gods, zoals het door de Joden, door het Joodse volk in de loop der eeuwen verzameld is geworden. De schriften, de oud-testamentische schriften, van mijn part de wetten, de profeten, de psalmen, of hoe dat maar heten mag. En ineens blijkt het zo zonder meer in wijn veranderd te zijn. Nou, dat is maar waar het om gaat. Het woord brengt namelijk nieuw leven voort. En dat is waar het in het Johannes-evangelie over gaat. Water speelde dus vele malen een rol. Denk ook aan de Samaritaanse vrouw. Het water werd daar niet in wijn veranderd, of toch? Nou ja, goed, laat me zitten. Maar het gaat over water. Maar in het algemeen gaat over brood. Het woord Gods namelijk, uitgedrukt in brood. Uitgedrukt trouwens ook in water, het woord Gods. Zoals het al genoemd wordt in het allereerste vers overigens van het Johannes-evangelie. Brood wat uit de hemel zal nederdalen, zoals uitgebreid besproken in Johannes 5 en 6. Dat wil zeggen eerst in het teken van de zogeheten wonderbare spijziging. En daarna in de uitgebreide toelichting daarop in hoofdstuk 6. Waarbij de Heer zei, daar komt hij, dat is leuk hoor. Waarbij de Heer zei, uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. Ja, precies. En de volgende zin is, en zijn gestorven. Dat bedoel ik dan maar. Want dat manna, dat brood wat uit de hemel nederdalen, was een beeld van het oude leven eigenlijk nog daar. Dat wil zeggen, het was een beeld, het was het oude leven. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus zegt, maar ik ben het ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. En van, hij zegt, want mijn vlees is waarlijk spijs. En daarna, en mijn bloed is waarlijk drank. Er staat het woord wijn niet bij, maar dat is wel het verband uiteraard. En dat is Johannes 6, niet Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Johannes 6 wordt het al besproken. Waar brood en wijn dus als, al genoemd worden als beeld van het lichaam van Christus onder het nieuwe verbond. En van het leven van Christus onder het nieuwe verbond. Ik kan niet missen. Ja, dat komt hiervoor, want daar wilde ik nou even naartoe. Johannes 13. De aardigheid is dat de hoge priesterlijke functie van de Heer Jezus meteen in de eerste verse van deze vijf hoofdstukken beschreven wordt. Het begint namelijk in Johannes 13 met, en voor het feest van Pascha, let op dat nu voor het eerst het woord feest erbij staat. En het feest begint op de 15e, dus voor het feest van Pascha is uiterlijk de 14e. En dat stond in Matthäus, Marcus, Lucas ook, dus dat is geen enkel probleem. En dan te bedenken dat dit het spreekwoordelijke verschil is, spreekwoordelijke verschil tussen Johannes enerzijds en Matthäus, Marcus en Lucas anderzijds. Er is helemaal geen verschil. Je moet gewoon netjes lezen en dan is er niks mis. Voor het feest van Pascha, de 14e dus. Jezus wetende dat zijn uren gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Let op dat in deze woorden niet gesproken wordt slechts over zijn dood, maar over zijn dood en opstanding. En als u het mij vraagt, met een grote nadruk uiteraard op de opstanding. Toch? Zijn verhoging, zijn verheerlijking. Dat is het woord wat in alle hoofdstukken ongeveer in het Johannes-evangelie gebruikt wordt. Hij dacht dus aan zijn opstanding, zijn terugkeer naar de hemel, naar waar hij tevoren was. Ook het centrale thema in het Johannes-evangelie. Nou, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad heeft, zo heeft hij een lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, vers 3, Jezus wetende dat de Vader aan hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, Jezus wetende. Wat wist hij? Hoe het zou zijn over 3, 4 dagen. Hij dacht dus hierbij aan zijn opstanding en de consequenties daarvan. Hij dacht aan de vreugde die hem voorgesteld was met Hebreeën 12. Hij dacht aan zijn hogepriesterlijke functie in de toekomst. Als eerstgeborene en dus als hogepriester en koning van een nieuw verbond en een nieuwe schepping. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had. Dat was hier nog niet zo. Dat zou namelijk gebeuren bij zijn opstanding. dan zou hij tot zoon gesteld worden. En zou hij gezet worden op de allerhoogste troon en de rechterhand Gods. Nou goed. Jezus dat wetende stond op. Waar dacht hij dus aan? Aan zijn opstanding. Leuk hè, die woordkeus. Het is niet maar een vondst van mij hoor. Maar zo zit het nou helemaal in elkaar. Stond op van de maaltijd, het avondmaal. Legde zijn klederen af. Een beeld van de dood enerzijds. En nemende een linnen doek omgordde zichzelf een beeld van de opstanding. Anderzijds, want linnen is namelijk een beeld van opstandingsleven en van een, meer specifiek van een opstandingslichaam eigenlijk. Vandaar dat de priesters onder het oude verbond zich niet mochten kleden in wol. Het enige alternatief was dat namelijk. Maar moest in linnen. Wol was het meest voor de hand liggende, omdat het normale kleding was. Maar priesters moesten in linnen gekleed zijn. Een beeld van nieuw leven, een beeld van een nieuwe schepping. Dat ga ik me verder niet uitleggen. Maar priesterlijk dus in elk geval. En nemende een linnen doek omgordde zichzelf. Soms denk je dat is diezelfde linnen doek. Hè? Want het loopt weer tegen kerstfeest, denk ik dan. Niet dan. Dat is die doeken waarin hij gewikkeld werd na zijn geboorte. In doeken wil zeggen in linnen doeken. Staat er niet expliciet bij, maar gewoon omdat dat geïmpliceerd wordt. Men wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben. Maar dat hij gekleed was vanaf het begin in linnen bij die gelegenheid, bij zijn geboorte, drukt uit zijn wedergeboorte en de consequenties daarvan. Duidt op zijn priesterlijke positie. Op grond van zijn opstanding, zijn wedergeboorte dus feitelijk. Nou goed, nam een linnendoek, omgordde zichzelf. En omgorden heeft altijd te maken met krachtig zijn. Heeft met de kracht van leven te maken. Het is een omgorden van de lendenen. En lenden staan bovendien ook voor leven. Je wordt geacht die Bijbelse type gewoon te kennen hè, uit het Oude Testament. Dat is trouwens aardig, want tijdens de paasmaaltijd, eerst in elk geval, zou men de maaltijd eten staande. Aantal, niet zitten, staande en de lendenen omgord. En hier, na de maaltijd stond de Heer op, omgordde zijn lenden met een linnen doek, drukte dus zijn priesterschap uit. Daarna goot hij water in het bekken, soms denk ik, zou het in wijn veranderd zijn, vervolgens, maar goed. Hij goot water in een bekken, het woord is dat, hè, en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. Zodat hier uitdrukking gegeven wordt aan de gemeenschap tussen de Heer en zijn discipelen, aan de ene kant, en tegelijkertijd aan zijn priesterlijke functie, want de functie van de hoge priester is volgens Hebreeën, en dan kan ik het zo zeggen zonder het verder hoeven toelichten, is volgens Hebreeën verzoening doen voor de zonden des volks. Niet verzoening doen voor de zonden van alle zondaren, maar verzoening doen voor de zonden van zijn volk. Hebben jullie? Waarbij dus gesproken wordt over wat de Heer Jezus doet tot op heden voor de gemeente. Niet voor de wereld, maar voor de gemeente. Hij is onze hoge priester en hij delgt als onze hoge priester inderdaad onze zonden uit. Met dien verstande dat onze zonden, die er overigens wel zijn, geen rol meer spelen, geen functie meer hebben in onze relatie tot de levende God. Dat is waar het om gaat. En terwijl wij zondaren zijn en blijven nog in het vlees, ondanks onze wedergeboorte, spelen die zonden in ons leven geen rol van betekenis, omdat de Heer onze zonden wegneemt. Niet in de zin van ze zijn weg, maar hij reinigt ons, onze gewetens, staat er, van dode werken. Niet ons vlees overigens, maar onze gewetens van dode werken, opdat wij geen geweten der zonde hebbende de levende God zouden dienen. En korter heb ik de Hebreeënbrief nog nooit samengevat. Maar dit is hem ongeveer. Nou, hij begon de voeten van de discipelen af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. En dan kwam hij tot Petrus en die zei, zult gij mij de voeten wassen? En toen zei de Heer, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. En dit is voldoende om vast te stellen dat het dus gaat om een symbolische handeling. Dat is voor degenen die denken dat wij als gelovigen elkaar de voeten zouden moeten wassen. Letterlijk. Sommigen doen dat ook, hè. Ja, dat is zo. In sommige kringen doen ze dat. Dan hebben ze speciale bijeenkomsten. Zoals voor doop en voor avondmaal en voor voetwassing. Jazeker wel. Nooit van gehoord? Zit me zo vreemd aan te kijken. Ja, dat is echt waar. Dat doen ze in sommige kringen. Ja. Nou goed. Maar in elk geval, het is een rituele handeling en het gaat om de betekenis ervan. En de Heer zegt, wat ik nu doe, weet gij niet. Nou, Petrus wist heel goed dat de Heer zijn voeten zou wassen. Dat is punt niet. En als de Heer dus zegt, gij weet het niet, dan betekent dat Petrus niet weet wat er de betekenis van is. En daarna zegt hij, maar gij zult het na deze verstaan. Hoopvolle gedachte, want ik ben van mening dat vele gelovigen dat nooit verstaan. De gedachte is namelijk dat de Heer deze discipelen reinigt van de onreinheid die ze nou eenmaal oplopen door hun wandel, voeten, of door hun positie, hun staan, voeten, in deze oude wereld. Zo is het nou eenmaal. Daardoor namelijk worden wij verontreinigd. Daar kunnen we ook niks aan doen. Maar het zou onze zorg niet zijn. Wij zouden ons niet bezighouden met de reiniging van ons eigen leven, of met de strijd tegen de zonde of iets dergelijks, of tegen de zonden, voor zover wij dat onderscheid tussen maken. Want dat is precies waar de Heer zorg voor zou dragen. Dat is zijn, komt voor uit zijn functie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek, waaruit maar weer volgt dat diegenen die zich bezighouden met de reiniging van hun eigen leven dus totaal geen idee hebben van wat het betekent dat Christus hun hoge priester is. En soms wordt dat laatste ook gewoon ontkend. Dat is vermoedelijk dan het makkelijkste. Want als hij het niet is, hoef je ook niet uit te leggen wat het betekent. Wat ik niet eerlijk vind, want blijft dus in elk geval dat de Heer hoge priester zou zijn voor Israël straks in de toekomst. En leg mij dan eens uit wat dan zijn functie is voor Israël. En daarna mag je me uitleggen wat het verschil is tussen de functie van Christus voor Israël in de toekomst en de functie van Christus voor de gemeente nu. En als je dat niet kunt, dat kan je niet hoor, dan moet je dus gewoon volhouden dat de Heer Jezus gewoon hoge priester is van het nieuwe verbond, voor ons en voor alle gelovigen na ons. Want het nieuwe verbond is door de opstanding van Christus in werking getreden, enzovoorts. En zijn functie bestaat erin niet dat hij onze oude natuur of iets dergelijks wegneemt. Zijn functie bestaat erin dat hij de zonden die er zijn, ondanks het feit dat wij gelovigen zijn, dat hij de zonden die er zijn, dat hij ons daarvan reinigt, onze gewetens reinigt. Want begrijp je me goed, het hoeft geen enkel probleem te zijn om aan de ene kant te zondigen en aan de andere kant gewoon glashard, denk ik dan, de Heer te dienen. Ik moet natuurlijk andersom moeten zeggen, maar ik zei met opzet zo. Ik kan ook kunnen zeggen, het is geen enkel probleem aan de ene kant de Heer te dienen en aan de andere kant glashard te zondigen. Het enige probleem, enige praktische probleem wat het zou met zich mee zou brengen, of misschien moet ik zeggen het eerste praktische probleem wat het met zich mee zou brengen, is de vereniging, verontreiniging van ons geweten. Hoe wij daar emotioneel dan mee om zouden gaan. Of dat kan. En velen vinden zichzelf ook zo'n grote zondaar dat ze zich verexcuseerd achten om niet de Heer te hoeven dienen. De Heer kan mij toch niet gebruiken. En ik zou niet de heilige dingen willen ontheiligen door me daarmee bezig te houden. En dat soort dingen meer. Nog afgezien dat van hoger hand ook dikwijls gezegd wordt, jij mag de Heer niet dienen, want jij bloedt aan je handen. Met de Bijbelse uitdrukking natuurlijk, ontleend aan David, want anders dan zet het geen zoden aan de deks, zo'n verhaal. Hè? Maar het punt is juist dat wij zouden leren uit de schrift dat die zonden onze relatie met God niet in de weg staan. En het feit dat wij zondaren zijn of zondigen kan ons niet tegenhouden om de levende God te dienen. Want het is onze hoge priester die onze gewetens, niet ons vlees, niet tot buitenkant, niet ons praktisch leven, maar ons geweten reinigt van dode werken. Zodat wij geen weet er meer van zouden hebben. Zodat wij levend uit geloof ons niet zorgen zouden maken over ons vlees of over onze zonden. Maar we zouden ons bezighouden met het werk des Heren. En onder ons gezegd vervolgens, dit is de enige manier om de zonde te bestrijden. Ook die van ons vlees, bedoel ik. Ze te negeren. Dat is zo hoor. Niet mee bezighouden. ze negeren en dan... Dan, nou ja. Hè? Dat is echt waar, hoor. Leren te leven uit genade en uit de vergeving van zonde enzovoorts. Dat is waar het om gaat en dat is wat de Heer zijn discipelen hier demonstreert. Hetgeen Petrus na deze wel degelijk verstaan heeft. Waarna de Heer Jezus zegt, nou wat ik nu aan jullie gedaan heb, die voeten wassen namelijk, dat zou je elkaar ook moeten doen. Niet letterlijk uiteraard, hoewel van mij mag dat, maar doe dat dan in je eigen tijd, nietwaar. Maar niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Wij zouden elkaar de zonde niet toerekenen. Dat is namelijk het voorbeeld wat de Heer Jezus ons heeft nagelaten. En daar gaat het hierover verder. Over de hoge priestelijke functie van Christus, die in de andere evangeliën in de eerste plaats wordt uitgedrukt alleen in brood en wijn. Maar hier in het Johannesevangelie worden niet deze attributen zelf besproken, maar wordt meteen het hele functioneren, het hele werk van Christus besproken, het werk wat hij aan ons en voor ons zou doen. En in dat verband wordt dus in deze hoofdstukken uitgebreid gesproken over wat wij dan noemen de belofte van de Heilige Geest, waarvan de wijn nou eenmaal een beeld is. En daar komt zelfs die gelijkenis voor over de ware wijnstok enzovoort. Natuurlijk. Het wordt allemaal verklaard in deze hoofdstukken. En het type zelf wordt voor deze gelegenheid dan ook vergeten. Daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Zo waren wij dan even laatstelijk in het Johannesevangelie, waar zoals gezegd 5 hoofdstukken gegeven worden of gebruikt worden om de situatie van de Heer en de discipelen in de opperzaal te beschrijven. Het moet duidelijk zijn dat weliswaar de zogeheten instelling van het avondmaal niet beschreven wordt, maar integendeel, er wordt wel beschreven de toekomstige hoge priesterlijke positie van Christus. Dat is maar waar het om gaat. En wanneer we die evangelie, Matthäus tot en met Johannes, dus met elkaar vergelijken, dan komen we vanzelf tot de conclusie dat dan kennelijk brood en wijn op een of andere wijze moeten spreken over het nieuwe verbond en in het bijzonder over de hoge priester van het nieuwe verbond. En langs die omweg kom ik dus weer terecht bij de conclusie dat brood en wijn een beeld zijn in het algemeen van eeuwig leven. Niet van lijden of sterven, maar in tegendeel van onvergankelijk leven. Dat is wat het is. Waarna ik niet kan nalaten om, terwijl ik terugblader naar 1 Korinthe 11, nog even te zeggen dat als de Heer zegt, doe dit zo dikwijls als gij deze drinken zult, over de wijn, tot mijn gedachtenis, dan zou ik niet weten waarom dat ook niet geldt voor elke andere gelegenheid waarbij wij wijn drinken. Ik zou niet weten waarom dat dan speciaal moet slaan op het drinken van die ene slok wijn op een speciale bijeenkomst samen met andere gelovigen. Ik zou niet weten waarom. Dat heb ik eens nagevraagd aan een Jood. Die zei, nou elke keer als wij wijn drinken, dan zeggen wij, lechaim, op het leven. Welk leven? Nieuw leven dus, hè? Dat is waar het om gaat. Natuurlijk, op het leven. Ik weet niet, ik denk dat die uitdrukking, aangezien in de Joodse geen traditie zo vast is als de Joodse, denk ik dus dat men dat in de dagen van de Heer Jezus precies zo ook al deed en bij het wijn drinken zei, we gaan hem op het leven. Waarna de Heer wijn aanreikte en zegt, dit is het leven van het nieuwe verbond. Wordt iets begrijpelijker van, maar dat ligt toch voor de hand. En ik heb wat vaste gewoonte, wanneer ik ook wijn drink, we gaan hem. Tot zijn gedachtenis, een beeld van de levende Christus, uitdrukking van eeuwig leven waaraan wij deel hebben. Waarom nou niet? Waarom moet ik nou wachten tot u er ook bent? toch? Nou ja, laat me zitten. Waarom nou zou de uitspraak alleen gaan over specifieke rituele maaltijd op een bijeenkomst van gelovigen? Ik zou niet weten, doe dit zo dikwijls als gij deze drinkt tot mijn gedachtenis. En dat doe ik dus maar. Ja. Niet te min van harte uitgenodigd bij gelegenheid, maar vooruit. Inmiddels zijn we terug, ik in ieder geval, in 1 Korinthe 11. Waar wij dan weer terecht zijn bij wat de apostel zegt vanaf vers 23. Aardig is in vers 23 dat Paulus zegt: ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam enzovoorts. Dat is aardig, want Paulus zelf was daar toen niet bij in de opperzaal. Niettemin, hij geeft het op eigen autoriteit door aan de gelovigen hier in Korinthe, maar kennelijk ook op andere plaatsen, tenminste dat meen ik er gewoon uit op te kunnen maken. Dat betekent dat de apostel Paulus zelf instructie ontvangen had met betrekking tot brood en beker. Anders kan hij niet zeggen: ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, enzovoorts. Hij was daar niet bij en dan had hij netjes moeten zeggen: dit heb ik van de discipelen gehoord, van Petrus of zo. Maar dat staat er niet. Dus hij heeft het van de Heer ontvangen. Ik persoonlijk denk niet dat het daarbij nou meteen zal gaan om wat wij dan noemen de inzetting, want ik vind dat veel te zware woorden, heb ik net al gezegd eigenlijk, niet meer de inzetting van het avondmaal zoals we dat dan noemen. Ik denk dat het iets vrijer is. Ik denk, wat mij betreft is het zeker overigens, maar ik denk dat Paulus van de Heer instructie ontvangen heeft over het nieuwe verbond en op grond daarvan ook inderdaad begrepen heeft dat brood en wijn, zeker het ongezuurde brood en de wijn zoals die voorkwamen in oud-testamentische tijd al op de paastafel, dat die een beeld zijn van het leven van het nieuwe verbond. Vandaar is het één stap dat de apostel ook begreep wat andere discipelen en gelovigen al voor hem gedaan hadden, namelijk bijeenkomen en deze rituele maaltijd gebruiken, dat inderdaad in overeenstemming is met de wil van de Heer. Dat is maar waar het om gaat. En dan past het volledig in de speciale positie van de apostel Paulus. Ik hoop niet dat ik daar verder op in hoef te gaan nu. Dat is ook niet zo zinnig, denk ik. Maar ik wil het toch wel even van de gelegenheid gebruik maken dat de apostel Paulus het is. Het is de enige die ooit, van de discipelen, van alle discipelen, die ooit een paar woorden wijdt in zijn brieven aan wat wij het avondmaal noemen. En dat is van belang, omdat nog altijd de opvatting bestaat. En als je het mij vraagt, ook weer wat meer verbreid wordt de laatste tijd, dat avondmaal en doop overigens, maar dat avondmaal en doop helemaal niet aan ons gegeven zijn. Dan moet ik u zeggen, nou, het was in elk geval de apostel Paulus, en hij is de enige die erover spreekt, de andere discipelen helemaal niet. Je kan dus met hetzelfde gemak de conclusie trekken dat alleen via Paulus het avondmaal werd ingesteld en niet via de anderen. Dat is net zo goed onzin, bedoel ik. Maar het een gaat net zo makkelijk als het ander. Het klopt namelijk geen van beide. De gedachte is namelijk dat juist Paulus degene is die deze dingen uiteenzet. En dat het dezezelfde Paulus is die notabene in dezezelfde brief, daar gaat het nou juist om, spreekt over het lichaam van Christus, namelijk de gemeente. Het lichaam van Christus, dat is natuurlijk typologie, maar een gemeente als lichaam van Christus bestaande uit individuele leden, zeg maar lichaamsdelen, die met elkaar gemeen hebben, dat ze deel hebben aan het leven, zeg maar bloed, wijn dus, van Christus en daardoor juist één geheel vormen. En de volgende hoofdstukken, 12, 13 en 14 en eigenlijk ook 15, zei het dan pas in het laatste deel van het hoofdstuk, spreken daarover. Want deze beschrijving van het avondmaal is niet maar een beschrijving van een bepaalde inzetting waaraan we ons zouden houden. Maar het wordt hier aangehaald, in het geheugen opgeroepen als het ware en op zijn plek gezet, als inleiding tot het onderwerp van hoofdstuk 12, 13, 14, 15. Eigenlijk de rest van de brief. Het aardige is dat in het voorgaande van deze brief wij gezien hebben dat de apostel, laat ik zeggen, negatief ingaat op de gewoonten zoals die onder de Korintiërs gepraktiseerd werden. Dat wil zeggen, ze deden van alles verkeerd, ze begrepen van alles niet en hij wijst hen terecht. Heeft de kritiek op, dat beschouw ik dan als negatief enzovoorts. Maar in het tweede deel van dit hoofdstuk, Eigenlijk vanaf hoofdstuk 10, 11, maar meer concreet vanaf hoofdstuk 12... spreekt de apostel over hoe het dan wel eigenlijk zou moeten onder gelovigen. Wat de gemeente eigenlijk voor een ding is. En hij zet dat uiteen op basis van, of naar aanleiding van, het zogeheten avondmaal. Aan de hand van iets zichtbaars en tastbaars, waar deze Corinthiërs immers zo gevoelig voor waren. En hij grijpt het avondmaal, hij doet er eerst negatief over en zegt, ja, zoals jullie doen, dat is het niet. Het is namelijk niet een maaltijd, dat heb je helemaal verkeerd gezien. En die lui die worden nog dronken ook in de bijeenkomst van de gelovigen enzovoorts. En Paulus wijst dat af, maar tegelijkertijd grijpt hij het aan om nou een positieve uiteenzetting te geven over hoe die gemeente in elkaar steekt. En hij wijst dus op de eenheid, een gemeenschap van de gelovigen als deelhebbend aan hetzelfde lichaam van Christus, voorgesteld in het brood, en deelhebbend aan dezelfde geest of aan hetzelfde leven van Christus, voorgesteld in de wijn. En waarom ik dat nou zo even aanhaal, is om er aan te geven dat het juist deze brief is waarin de apostel spreekt over de gemeente als lichaam van Christus. En in deze, en alleen in deze brief, wordt maar aangehaald brood en beker van het zogeheten avondmaal. Ik bedoel, dat kan niet misverstaan worden. Waar de apostel het over heeft, is over diezelfde gemeente waar u en ik uiteraard deel aan hebben. Dat kan trouwens niet anders, want als we het over een ander soortige gemeente zou hebben als de onze, dan zijn wij ineens niet meer eerstgeborenen, een gemeente van eerstelingen, en dan kunnen we koningschap en priesterschap met Christus rustig vergeten. Beter zou ik trouwens zeggen, want het is nog minder aan twijfel onderhevig, dan kunnen we onze hemelse toekomst ook wel vergeten, want de eersteling is voor de hemel. En als wij niet de eerste gemeente onder het nieuwe verbond zijn, dan kunnen we die hemel wel weer afschaffen, dan wordt het dus toch gewoon de aarde. Nee, daar is niks mee mis, dat is voor Israël bestemd namelijk, dus daar is ook niks mee mis. Maar wat ons gegeven is, wij erven, dat is inderdaad de hemel. En het is een dwaze gedachte, ik hoop dat u hem nooit gehoord hebt, maar hij is bekend. Het is een dwaze gedachte te zeggen dat de eerste gemeente vanaf de dagen van de discipelen, zal ik maar zeggen, een soort Joodse gemeente zou zijn. En dat daarna pas de gemeente ontstaan is door Paulus, de gemeente waaraan wij deel hebben. Want als dat zo is, dan kunnen wij onze hemelse positie wel vergeten. Zo eenvoudig is dat. Toen heb ik het nagevraagd aan Petrus. Petrus zei, wat doe je nou toch moeilijk? De apostel Paulus heeft in al zijn brieven daarover geschreven. Toen heb ik het nagevraagd aan Paulus en die zei, ik heb in al mijn brieven daarover geschreven. Nou, zo letterlijk zei hij het niet. Maar hij zegt, gelijk ik in weinige woorden tevoren geschreven heb. Ook in al zijn brieven, te beginnen bij wat doorgaat voor zijn oudste brieven, namelijk de Thessalonicense brieven. Enzovoort. Ik bedoel, daar kan geen misverstand over bestaan. En waar de apostel dus hier over heeft, is inderdaad over brood en wijn, het avondmaal zo u wilt, tussen aanhalingstekens. Zoals het inderdaad ook aan ons gegeven is. Bovendien, hoe je dat ook keert of wendt, het nieuwe verbond is aangebroken bij de opstanding van Christus en het is een eeuwig verbond. En sinds de opstanding van Christus hebben alle gelovigen en zullen alle gelovigen deel hebben aan datzelfde nieuwe verbond. In een bijzondere volgorde overigens, maar daar gaat het verder niet over. Maar het is en blijft datzelfde nieuwe, eeuwige verbond. En nog eenvoudiger, het is en blijft dus ook datzelfde koninkrijk van Christus. Dat dat in onze dagen verborgen is en in de toekomst pas openbaar zal worden, dat is waar, maar het blijft volstrekt hetzelfde koninkrijk. En het is bovendien ook precies dezelfde Christus die koning en hogepriester geworden is door zijn opstanding en die dat niet pas zal worden bij zijn wederkomst. Zoals de Heer zelf zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zoals in het Oude Testament al uitdrukkelijk gezegd is, het Nieuwe Testament ligt het toe en bevestigt het, dat hij gesteld is tot koning en priester, tot eerstgeborene, tot zoon, door zijn opstanding uit de dood. En het is niet goed dat wij eventueel die begrippen vervolgens gaan uithollen en zeggen, nou ja, dat was wel zo, dat komt pas later en dat soort dingen meer. Dan maken wij de profeten tot leugenaars. Zo eenvoudig is dat. Goed, nou terug naar 1 Korinthe. Paulus zegt, ik heb het van de Heer ontvangen. Paulus zal ook wat geleerd hebben over dat nieuwe verbond. Hij heeft dat nieuwe verbond aanschouwd in de tijd toen hij zijn verblijf in Damascus had onderbroken om te raden te gaan bij de geest in Arabië, op de berg in Arabië, Sinaï zal ik maar zeggen. En voordat Paulus zijn officiële optreden begon, lang daarvoor, jaren daarvoor dus, heeft hij van God deze openbaring gehad met betrekking tot het nieuwe verbond. Dat is waar het over gaat. Dat is wat Mozes zag op diezelfde berg. Dat is wat Paulus gezien heeft op diezelfde berg. En terwijl Mozes deze dingen zou verbergen en zou gestalte geven in de oudtestamentische symboliek en wetten, riten en wat het maar wezen mag, werd aan Paulus de opdracht gegeven om deze dingen openlijk, officieel bekend te maken, daar ze inmiddels gerealiseerd waren. Dat is wat de apostel dus ook inderdaad doet. Het eerste wat je dan leert is over brood en wijn. Het echte leven, maar nu het eeuwige leven, dus het leven van het nieuwe verbond en de hoge priester naar de ordening van Melchizedek die brood en wijn voortbrengt. Dus zegt hij, ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam en als hij gedankt had brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. Hier staat dus precies hetzelfde, hij brak het om het te kunnen uitdelen, waarmee maar gezegd wil zijn dat voor zover het breken een typologische betekenis heeft, slaat het niet op zijn dood, zoals dikwijls gedacht wordt. Maar slaat gewoon op dat het voor iedereen bestemd is. Iedereen krijgt deel aan één en hetzelfde brood. Dat is trouwens niks nieuws, want één bladzijde eerder in mijn Bijbel staat dat. Want daar staat, het brood dat wij breken, is dat niet gemeenschap des lichaams van Christus? Vers 16, de tweede helft van hoofdstuk 10. En kom mij niet aan met dat verhaal van dat hier in dit schriftgedeelte van 1 Korinther 10 ineens een andere betekenis aan brood en wijn gegeven wordt. Dat is in bepaalde kringen de standaardopvatting namelijk. Als je met deze verse komt zeggen ze ja, maar dit is een andere toepassing. Want noem mij dan nog eens één tekst waar überhaupt een toepassing gegeven wordt aan brood en wijn. Die is er niet. Dit is de enige. En dan in vragende vorm, omdat het vanzelfsprekend is en omdat hij ontleend is aan de woorden van de Heer Jezus zelf. En die zal men dus niet verbasteren. Hij brak het en gaf het. Hij deelde van zichzelf uit aan anderen. Hij zou het uit het zijne nemen, of de geest zou het uit het zijne nemen en zou het u verkondigen, zei de Heer Jezus. Waar staat dat? Ergens in Johannes 13, 14, 15, 16, 17 dus. Hè? Toch? Zal het 15 of 16 zijn, maar doet er nou niet toe. Doet niet met opzet hoor, maar natuurlijk staat het daar. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Zijn vlees is waarlijk spijs en zijn bloed is waarlijk drank. Inderdaad, het Johannes evangelie. Dus hij brak het en gaf iets van zichzelf aan en ieder die gelooft. Dat is wat het betekent. Waarna voor de overdrachtelijke betekenis, en dat heb ik ook eerder gezegd, het niet zo is dat nu dat lichaam in stukjes gedeeld is en iedereen heeft er een stukje van, juist niet. De typologische betekenis staat in hoofdstuk 10, namelijk het feit dat we allen delen hebben aan dat lichaam, wil zeggen dat het één lichaam is en blijft. Ondanks dat er staat, hij brak het brood. Het blijft namelijk één en hetzelfde brood. Ondanks dat hij het breekt. Heb je dat? Nou goed. Hij brak het en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam. En uit de uitdrukking dat voor u gebroken wordt, staat er slechts voor u. En de term dat gebroken wordt, staat er echt niet. En in de nieuwe vertaling, die van 45 jaar geleden of zo, maar goed, die nieuwe vertaling dus, NBG, daar staat het ook inderdaad niet meer. Berust op een, fout in de tekst is receptus. Het klinkt altijd zo arrogant als ik dat zeg, net alsof ik er verstand van heb. Maar, die indruk zou ik niet willen wekken, zuster. Maar het staat er gewoon niet. En heel de uitdrukking dat voor u gebroken wordt, komt dus feitelijk helemaal nergens in de Bijbel voor. En in de NBG dus ook inderdaad helemaal niet meer. En in de Statenvertaling zou je het netjes moeten doorstrepen, want het staat er ook niet. Er staat alleen, dat is mijn lichaam voor u. Want dat gebroken wordt, dat staat er niet. Het is ontleend aan de wijn die voor u vergoten wordt. Maar van het brood staat het er überhaupt niet. Er staat dus gewoon, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. Welk lichaam? Wel, dat lichaam van Christus waaraan wij deel hebben, waaraan wij gemeenschap hebben uit hoofdstuk 10, vers 16. Dat ene brood is dus gewoon een beeld van het ene lichaam, namelijk de gemeente. En daar hebben wij deel aan, daar zijn wij een lid, dan maar een stukje, een deel van. Heb je dat? Goed. Dan staat er, doet dat tot mijn gedachtenis. Daar heb je weer zoiets. Als wij deze term gebruiken in het Nederlands, tot gedachtenis van het een of ander, in memoriam, weet je wel, dan gaat het altijd over iets wat in het verleden was. Maar waarom nou? Want dat hoeft de uitdrukking toch niet te betekenen. Het betekent toch, doe dat op mijn gedachtenis, namelijk doe dat om aan mij te denken, opdat je door deze tekenen, deze beelden, deze symbolen, aan mij zou denken. Maar niet als de historische figuur, want dan kom je niet verder dan, of dikwijls niet verder dan, Jezus die inderdaad leed en stierf, punt. Dan ben je erg kort van memorie, maar dat is ongeveer het idee. Tenminste, daar de term in memoriam of ter gedachtenis gewoonlijk gebruikt wordt, bijna uitsluitend in verband met overledenen. En dat suggereert de gedachte aan zijn lijden en sterven en bloed, dat past er allemaal mooi op. Maar dat is natuurlijk niet de gedachte. Als de Heer zegt, dit is omdat je aan mij zou denken, aan wie denken we dan? En degene die leeft, die ons leven is, met wie wij dagelijks spreken, die zijn leven in ons leven wil, zal ik maar zeggen. Toch? En die wij, van wie wij in de toekomst heerlijkheid verwachten. De levende Christus als realiteit in ons dagelijks bestaan. Hoezo het verleden? Dat is het heden. Hij is degene die nu ons voedt, ons leven geeft, ons leven onderhoudt. Die voor ons zorgt. Die zorgt dat we niks tekort komen. Dat staat ook allemaal, ook al in de evangeliën trouwens. Het maakt onderdeel uit van zijn hoge priesterlijke functie nu. En hij is degene naar wie wij ook uitzien. Daar staat er trouwens achter. Pas in vers 26 overigens, maar staat erachter. Totdat hij komt. Hij is ergens anders. En door deze dingen worden we herinnerd aan degene die wij niet zien. Omdat hij ergens anders is, namelijk in een andere wereld. Ik bedoel niet te zeggen omdat hij erg ver weg is, want dat bedoel ik helemaal niet. Hij is in de hemel, maar zoals u weet, ik denk dan nooit aan erg ver weg. Ik denk dan altijd gewoon hier bij ons, maar dan onzienlijk. Maar daarom krijgen we zienlijke beelden, brood en wijn. Als dus iemand aan ons zou vragen, wie is Christus voor je? Dan moet je niet zeggen, hij is degene die voor mijn zonde gestorven is. He? Nee, dat is dan niet onjuist. He? Maar dat is toch niet de realiteit in ons leven. De realiteit in ons leven is, hij is degene die ons leven is. Christus die ons leven is. Hij is ons brood en wijn. Hij is ons voedsel. Toen iedereen de Heer Jezus verliet, Johannes evangelie geloof ik. Maar goed, toen zei de Heer tot Petrus, wil je ook niet weggaan? Nou, tot zijn discipelen zei, willen jullie ook niet weggaan? En toen zei Petrus, hij zei, tot wie, Heere, tot wie zouden wij gaan? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Als je dat drie keer overdenkt, dan denk ik, nou, hij overwoog dus toch om weg te gaan, maar hij had geen alternatief. Maar vooruit. Hè? Hij had geen keus. En wat dat betreft moet ik hem gelijk geven, wij hebben ook geen keus. Hè? Toch? Nee, ik vind er niks verkeerds aan. Er is geen betere keus te maken. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Gij zijt dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Is het soms Johannes 6? Dat weet ik veel. Maar het staat in het Johannes evangelie in elk geval. Hij is leven. Als dus iemand ons vraagt, wie is de Heer Jezus voor je? Dan zou het antwoord moeten zijn, hij is ons leven. Wij zitten met hem aan tafel. Wij leven in gemeenschap met hem. Hij is degene die ons geeft wat we nodig hebben, brood en wijn. Wij zijn leden van zijn lichaam. We hebben deel aan zijn bloed, namelijk aan zijn geest, enzovoort. Nou, dat is wat allemaal uitgedrukt wordt, en nog het een en ander meer trouwens, in brood en wijn. En dat spreekt niet over de dood, maar het spreekt over het leven na de dood. Goed. En dat is dus tot mijn gedachtenis. Opdat we zouden denken aan de levende Christus. En beter nog, opdat we zouden denken aan wat hij voor ons is. Of wat hij ons geeft. Nu dus. En hij geeft ons zichzelf. Toch? Brood en wijn. Vers 25. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker. Let op desgelijks. De rest van het verhaal is dus bekend, want het is desgelijks. Je krijgt hetzelfde gewoon twee keer, dezelfde gedachte twee keer. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Of dit is het bloed van het Nieuwe Verbond. Of dit is het leven van het Nieuwe Verbond. Doe dat, namelijk het drinken. Doordat zo dikwijls als gij zult drinken, en dat woordje din staat schuin gedrukt, en als je dat weghaalt, dan staat er dus gewoon wat ik u net zei. Doordat zo dikwijls als gij zult drinken, toch, tot mijn gedachtenis.